13. En we lezen de eerste 23 versen daarvan. De Bijbeltekst, als het goed is. Kijk, ja, staat erop. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij. En niet horen, ook al horen zij. En ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zich, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100... De ander 60, de ander 30-voudig. Een heel gedeelte. En het mooie van dit tekstgedeelte vind ik dat Jezus zelf al de uitleg geeft. Dus ik zou hier met amen kunnen eindigen. Dat ga ik niet doen natuurlijk. Want de gelijkenis die Jezus geeft, die legt hij weliswaar zelf uit. Maar er komt iets tussen die gelijkenis door, die twee delen. In het eerste moment vertelt hij de gelijkenis, dan een gesprek met zijn discipelen en dan legt hij aan zijn discipelen ook die gelijkenis uit. Daar gebeurt iets. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Want ik moet eventjes over deze hindernisbaan heen. Kan het nog steeds? Vroeger in het leger gezeten, voor wie dat niet wist. Kijk, want we hebben weer een nieuw maandthema te pakken. En ik had het natuurlijk eigenlijk aan de kinderen willen uitleggen, maar de kinderen verhinderden mij. Het gaat over Bijbelse evangelisatie deze maand. En daar heeft het tekstgedeelte veel mee te maken. En de reden dat ik het thema aangepaste verwachtingen vanmorgen met jullie wil bespreken, heeft ermee te maken dat je bezig kunt houden met de evangelisatie, want het gaat over het praktische, zeg maar. Want hoe doe je dat dan, evangelisatie? Hoe ziet dat eruit als een kenmerk van een gezonde gemeente, een gezonden gemeente? Even terug. Hoe ziet dat eruit en wat kom je daarbij tegen? En dan is het nodig dat we onze verwachtingen wat bijstellen. En dat klinkt gelijk heel negatief, alsof ik doe van nou, verwacht er maar niet te veel van. Dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Dat gaan we gaandeweg ontdekken. Maar aangepaste verwachting heeft wel te maken met kijken met de ogen zoals de Heer Jezus ons hier geeft. Als het gaat om evangelisatie, als het gaat om het delen van dat goede nieuws, van het woord van God. En dus toch een thema eraan gekoppeld. Ook al heeft de Heer Jezus zelf de gelijkenis al uitgelegd, daartussenin komt die vraag van de discipelen: hoe komt het nou dat u in gelijkenissen praat? En dat is een hele terechte vraag, want hij doet het hier in het evangelie van Matthäus voor het eerst. Voor die tijd sprak hij gewoon recht toe, recht aan met zijn discipelen en zelfs ook recht toe, recht aan met het volk. En hier opeens in een gelijkenis. En dat, nou ja, dat gesprek wat er tussen Jezus en zijn discipelen plaatsvindt, leert ons ongelooflijk veel over wat wij moeten verwachten. En u zult zien als we die vraag beantwoorden met elkaar, als we daar eens goed langs gaan, dat we de gelijkenis ook beter gaan begrijpen. Matthäus, ik heb dat hier al vaker gezegd, maar ik blijf het herhalen. Het is goed om dat erin te prenten. Als je het evangelie van Matthäus leest, dan moet je altijd de hoofdboodschap van dit evangelie voor ogen houden. En de hoofdboodschap is: Jezus is koning. Jezus is de Messias. En het evangelie dat Jezus de koning is, dat is goed nieuws. Zeker voor degene voor wie Matthäus eigenlijk geschreven is. Dat is aan het Joodse volk. Jezus wil aan hen duidelijk maken: ik ben degene van wie de profeten al heel lang hebben gezegd dat hij zou komen. Ik ben die lang verwachte, die koning, die nakomeling van het koningshuis van David. En dat is belangrijk, omdat de Heer Jezus dat natuurlijk in de eerste plaats bij zijn volk wil brengen. Dat uitverkoren volk, het volk Israël, of eigenlijk op dat moment moeten we spreken van het Joodse volk, want veel van de stammen zijn al in ballingschap verloren gegaan. Er is alleen nog de stam Juda en Benjamin die nog bekend is. En hij geeft een aantal keer onderwijs aan zijn volk. Hij doet dat een vijftal keer in het evangelie van Matthäus. De eerste keer kom je tegen in de bergreden. Matthäus 5 tot 7. Ongelooflijk bekend gedeelte. Veel over gepreekt, veel over gezegd. En je zou er nog heel veel preken over moeten houden eigenlijk. Heel veel over moeten nadenken met elkaar. Want het is ongelooflijk rijk onderwijs. En, want dit onderwijs is niet alleen aan zijn discipelen gericht, het is ook gericht aan het hele volk. En daardoorheen mogen wij luisteren of meeluisteren met dat Joodse volk wat door God is uitgekozen. En wij zijn dat nu ook. Wij mogen meeluisteren wat dat dan ook voor ons leven te zeggen heeft. Hoe dat ons leven kan beïnvloeden. Hoe we daar met een andere hartsgesteldheid, dat is de essentie van de bergreden, hoe we daar heel anders in het leven kunnen staan. Dan in Matthäus 10 zendt hij de 12 discipelen, op dat moment nog discipelen, zendt hij erop uit. Dat is de tweede keer dat hij onderwijs geeft in het evangelie van Matthäus. En de derde keer, dat hebben we net gelezen, dat 13e hoofdstuk. En dan voor het eerst dus een gelijkenis, zowel ook hier weer aan de discipelen, als ook aan het hele volk gericht. De uitwerking van het onderwijs wat Jezus houdt, heeft altijd verschillende reacties gehad. Als je het gedeelte leest wat vooraf gaat aan Matthäus 13, dan zie je dat de Heer Jezus allerlei tekenen en wonderen heeft gedaan. En dat trekt mensen aan. Vandaag de dag hebben we zo'n geweldig voorbeeld van hoe mensen tekenen en wonderen zogenaamd kunnen doen. En hoe dat mensen kan aantrekken. Het heeft een aantrekkende werking. Dus het feit dat mensen daar naartoe gaan wil nog helemaal natuurlijk niet zeggen dat zij geloven in de Heer Jezus, dat zij geloven dat hij de Messias is, of dat ze hem erkennen als Heer van hun leven, dat ze hem erkennen als redder en verlosser. Want dat is waar ze uiteindelijk natuurlijk op uit moeten komen. Maar het feit dat ze achter hem aangaan, dat dat volk in grote getalen bij hem komt, zegt nog helemaal niks over waar ze zijn in hun geestelijke ontwikkeling. Sterker nog, als je het verhaal leest voorafgaand aan dit hoofdstuk, dan lees je van de fariseërs die op een gegeven moment Jezus al die tekenen en wonderen zien doen. En de Heer Jezus die bevrijdt een man van een demonische bezettingsmacht. En de farizeeërs beschuldigen de Heer Jezus ervan dat hij dat doet door de macht van Satan. Nou, als ik dat zo hoor, dan klinkt mij dat heel heftig in de oren. Dat je zoiets tegen Jezus, ik zou niet meer opkomen om het überhaupt te durven denken. En maar zij zeiden het gewoon, hardop. Ze beschuldigden hem daarvan. En het grappige is dat Jezus dan een soort van onderscheid gaat maken. Hij is al bij zijn volk gekomen, hij is daar wel gekomen met die boodschap. Ik ben die koning die jullie zo lang verwachten. Maar er komt wel een onderscheid. Het is niet iedereen die erbij hoort. Hij vertelt, net de laatste verzen voor dit gedeelte, misschien wel goed om even te lezen, wie zijn echte familie is. Een grappig kort stukje waarin Jezus het volgende zegt. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeders en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Zijn moeder en zijn broers, zijn familie kwam naar hem toe en ze wilden met hem praten. En iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij, Jezus, antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Wie is mijn familie? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Mooi, hè? Gelijk dat onderscheid, heel kort stukje. Hoezo mijn familie? Door dat verhaal maakte hij eigenlijk al duidelijk, hoezo mijn volk? Waarom is het mijn volk? Het is pas mijn volk als ze doen de wil van de Vader. Dan pas horen ze bij mij. En na al die dingen die gebeurd zijn, en die vijandigheid die de Heer Jezus daar tegenkomt, en dat is de setting ook waarin hij nu dit onderwijs gaat geven, deze gelijkenis gaat uitspreken, de vijandigheid van farizeeërs, het ongeloof zelfs nog van mensen die alleen maar achter allerlei hypes aangaan en wonderen en tekenen willen zien, maar niet werkelijk Jezus willen erkennen. Te midden van die mensen, daar staat hij. Kortom, je zou kunnen zeggen, de sfeer was vijandiger dan je misschien wel zou denken. Je moet je voorstellen dat je hier zou staan, dat jij hier zou staan. En dat je in een zaal van mensen zit te kijken, die denken, wat doe jij daar? Ga alsjeblieft weg. Dat kan. Kan gebeuren. Zo staat Jezus daar. Ik wil dat even onderstrepen, omdat dat iets zegt, omdat het een aanzet geeft voor de uitleg van dit tekstgedeelte. En dan vertelt hij die gelijkenis en hij doet er gelijk een uitnodiging achteraan. Een uitnodiging naar degene die van zichzelf kunnen zeggen, ja, wij zijn inderdaad de familie van de Heer. Vers 9 is een soort uitnodiging. Dan zegt hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Anders gezegd, wie bij mij wil horen, nu moet je gaan luisteren. Nu ga ik jullie iets vertellen wat belangrijk is om te onthouden. Let goed op. Als jij mijn familie wil zijn, als jij bij mijn volk wil horen, als jij mijn kind wil zijn, enzovoort, enzovoort, als jij mijn discipel wil zijn, luister dan nu goed. Het grootste probleem als wij, en dan moeten we eerst even naar onszelf kijken, als wij woorden van de Heer Jezus horen of als wij woorden van God horen, het grootste probleem wat wij hebben is dat wij de woorden lezen en denken, we moeten tussen de regels doorlezen. Dat is een rare neiging van ons christenen. Dat we de woorden, de letterlijke woorden die Jezus spreekt, lezen en dat we dan vervolgens denken, ja, maar hij bedoelt iets anders. Of nee, dat moet je in die tijd lezen. Of nee, dat moet je in die cultuur lezen. Dat je allerlei smoesjes eigenlijk verzint om niet letterlijk te lezen wat er staat. Dat is een gevaar. Dus als Jezus nu vanmorgen iets tegen ons wil zeggen, laten we dan echt luisteren naar de letterlijke woorden die hij uitspreekt. Met een geopend hart, met geopende oren, geopende ogen. En dan komt het antwoord op de vraag. Want de discipelen die hebben die gelijkenis gehoord en denken, ja, hè? Hij sprak altijd recht toe, recht aan tegen ons. Wat is dit nou? Nou krijgen we opeens een heel ander type onderwijs. Dit kennen we niet van u. Leg dat eens uit, Heer Jezus. En zij volgden hem natuurlijk al een tijdje. Ze waren al een tijdje met hem opgetrokken. En ze waren helemaal niet gewend dat Jezus zo sprak. Dus op zich, een hele normale vraag. Waarom doe je het nu opeens zo? Maar Jezus legt of laat zien eigenlijk in de hele opbouw van Matteüs al, en de hele opbouw, misschien moet je zeggen, van de geschiedenis van het volk Israël, dat de mensen tot wie de boodschap van heil is gekomen, dat de mensen die uitgekozen waren om iets van God te laten zien, dat de mensen tot wie hij op dat moment spreekt, met een verkeerde hartsgesteldheid komen. Hun oren zijn dicht. En ik zei net, we moeten eerst naar onszelf kijken, maar we mogen ook nu even naar deze mens kijken. Hun oren zitten dicht. Ze kunnen wel horen. Als ik nu zou praten, zouden ze kunnen horen wat ik zeg. En toch bestaat er horen en horen. Je kunt iets van geluid horen, maar je kunt het ook tot je laten doordringen. En je kunt zien, je kunt iets zien gebeuren. Maar of je ook echt ziet wat er gebeurt, dat is een andere vraag. Daarvan zegt Jezus, nee. Ze hebben hun oren dichtgestopt. En dat is al lange tijd zo. En hij grijpt terug naar Jesaja, de profeet die hun ook had opgeroepen. Bekeer je nou. En er zijn meerdere profeten die je zou kunnen aanhalen. Ezekiel, Jeremia, noem ze maar op. Al die profeten. Ze hebben opgeroepen naar dat volk toe. Luister nou, doe je oren nou eens open. God wil jullie iets duidelijk maken. Bekeer je van deze weg, want dit is een heilloze weg. Jullie gaan je eigen weg maar steeds. Keer je nou eens om. Dus dat wat de Heer Jezus zegt, dat hun oren dicht zijn, het lijkt alsof God hun oren heeft dichtgestopt. En die uitleg hoor ik ook wel eens, alsof God een soort bedekking over het Joodse volk heeft gelegd, dat ze het niet zouden kunnen horen. Maar het komt voort uit hun eigen hartsgesteldheid, waarbij ze zeiden, we hoeven helemaal niks van de Heer Jezus te horen. We willen hem niet erkennen. Uitzonderingen daar gelaten. Het is niet een grillige God die hun een soort geest van verwarring stuurt, waardoor ze niet kunnen horen wat er gezegd wordt. Ze zouden het wel degelijk kunnen begrijpen. Als ze echt zouden luisteren naar deze gelijkenis, dan zou dat Joodse volk weten, hé, wacht eens even, er is iets mis met mij. Ik moet mij bekeren. Mensen stoppen hun oren, en je mag lezen, hun hart daarmee ook dicht. Anders zouden ze zich bekeren, zegt Jezus. Anders zouden ze zich bekeren. Want een consequentie, hè? Als ze echt zouden horen wat hier zou staan. En dit is de reden waarom ze hun oren dichtstoppen. Dit is de reden. Omdat ze zich anders zouden moeten bekeren. Het is hartstikke moeilijk als je de boodschap van het evangelie hoort. En je zou dat vandaag de dag bij wijze van spreken op de hoek van de straat vertellen aan iemand. Het is hartstikke moeilijk om dan opeens heel anders naar het leven te kijken. En zo was het in die tijd net zo. Ze waren gewend op een bepaalde manier te leven, volgens de wetten en regels die ze hadden, met de uitleg die ze daarbij hadden. En ze hadden schriftgeleerden, ze hadden fariseeërs, ze hadden, noem het allemaal maar op, een aangewende manier van leven. En opeens komt iemand hun vertellen, ja, maar het moet eigenlijk helemaal anders. Als ik jullie vanmorgen zou zeggen, het moet helemaal anders in deze gemeente, dan denk ik dat we allemaal op onze achterste poten zouden staan, niet waar? Dat zou onze eerste reactie zijn. Daar ken ik jullie goed genoeg voor. Grapje moet kunnen, hè, mensen. En dan zegt Jezus iets bijzonders. Ik spreek tot hun in gelijkenissen, omdat ze niet horen. Het lijkt bijna alsof Jezus zegt, ik zorg ervoor dat ze het niet kunnen horen. Maar nogmaals, teruggrijpend op wat ik net zei, het komt door hun eigen hartsgesteldheid. En dan beweegt hij zich opeens naar de discipelen en zegt hij, maar jullie is het gegeven om het wel te horen. Zij hoorden toch ook bij het Joodse volk? Waarom zij wel? Is God een strenge uitverkiezende God? Die zegt, jij wel en jij niet, omdat ik er zin in heb? Nee. Dan moeten we teruggaan naar het moment dat Jezus de discipelen één voor één roept en zegt, volg mij. En het eerste wat ze deden was alles uit hun handen laten vallen en achter Jezus aan. Dat is het grote verschil. Ze kenden Jezus helemaal niet. Ze dachten alleen, hij roept ons. En op de een of andere manier is het een bijzondere man, ik ga hem volgen. En dat maakt dat Jezus over hen zegt, jullie oren zijn geopend. Jullie hart staat open voor dat wat er te zeggen is. Jullie kunnen aannemen wat ik jullie nu meegeef in deze gelijkenis. En ik zal hem jullie ook uitleggen, want ik wil graag dat jullie begrijpen. Want ik heb nog een plan met jullie, ik heb nog een bedoeling met jullie. Jullie moeten nog verder gaan met het werk dat ik op dit moment doe. Daarom horen de discipelen het wel. En dan wordt de gelijkenis opeens een stuk duidelijker. Wie hoort het nou wel en wie hoort het nou niet? Wie houdt het nou wel vol of wie houdt het nou niet vol? Er zijn vier categorieën, zegt Jezus. En in een van de vier vallen wij vanmorgen. Dus laten we eerst naar onszelf kijken en dan straks de link leggen naar evangelisatie. Eerst op onszelf betrekken. Vorige week hadden we het over de APK van ons geloof. Laat dit dan de test of nog een herkansing zijn om nog eens te kijken, ben ik echt zo ver? De eerste, zegt de Heer Jezus, daar worden zaadjes, de zaaier is bezig en dat is natuurlijk een verwijzing naar de Heer Jezus die zijn woord rondzaait, die de mensen probeert te vertellen dat het goede is gekomen. En die zaadjes die worden gestrooid. En die eerste categorie waar de Heer Jezus het over heeft, dat zijn mensen die je kunt vergelijken met de weg. Laten we het in een hedendaags beeld plaatsen in een asfaltweg. En als zaadjes daarop vallen, dan hoeft er maar wind te komen, of er hoeven maar vogels te komen, en het is weg. Dat die groep mensen, test u zelf maar of u daarbij hoort, die groep mensen zijn mensen die niks begrijpen van wat hier staat. Je hoeft er echt geen academische titel voor te hebben om te snappen wat er in de Bijbel staat. Echt niet. Het zijn mensen die horen het evangelie en denken, ik snap er niks van, het zal wel. En ze gaan weer verder met hun leven. Dat is de eerste categorie. De tweede is een categorie mensen die dat evangelie hoort. En die categorie ben ik al vaak tegengekomen. En u ook, denk ik. Dat zijn mensen die horen het evangelie, die worden er helemaal enthousiast van. Die horen dat, die denken, wauw, gedoopt worden, yes, gaan. En die doen dat. En een jaar later zie je ze niet meer. Het is bij hun opgeschoten, maar bij de eerste de beste tegenstand, of als het gevoel opeens anders was, zijn ze weg. Kan gebeuren. Dit is wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. En fijn dat jullie er zijn, maar laat het jullie niet gebeuren. Dat er geen wortel is, want rotsachtige grond, daar kan het zaadje niet in groeien. Het kan zich niet vasthouden. Vergelijk met een grote boom. Een grote boom heeft wortels die heel diep gaan als het goed is. En die houden hem vast op zijn plek, ook als het hard waait. Als je de verdrukking tegenkomt en jij hebt wortels in Christus, waar je niet weg. Dat is wat God ons hier ook mee duidelijk maakt. Er zit een andere kant aan die medaille. Deze groep, daar willen we natuurlijk niet mee vergeleken worden. Die willen we natuurlijk niet zijn. We willen niet mensen zonder wortel zijn. Maar de keerzijde ervan is, als we wel wortels hebben, dan blijven we goed vastzitten in de grond. Hoeven we niet bang te zijn dat we ons geloof zouden verliezen. En mogen we erop vertrouwen dat de Heere God ons tegemoet komt met de kracht van de Heilige Geest om ons staande te doen blijven, ook als het moeilijk wordt. Daar mogen we vast op vertrouwen. De derde groep, dat is een groep mensen, daar groeien dorens en distels overheen. Je zou kunnen zeggen, de grond is eigenlijk niet helemaal geschikt om op te zaaien, want als er nog allerlei onkruid tussen zit, dan kun je natuurlijk verwachten dat het de andere plantjes die wel goed zouden zijn gaat overwoekeren. Ik heb niet veel verstand van tuinieren, maar dit weet ik nog wel. Zorg dat het onkruid weg is. We hadden in ons vorige huis hadden we 7 blad, heet dat geloof ik. Dat is een verschrikkelijk onkruid. Als je het ooit ziet, zorg gelijk dat je alles helemaal weghaalt, want het overwoekert je hele tuin. Dit zijn mensen, en laten we de link maar gelijk naar vandaag de dag trekken, die het evangelie horen en toets u zelf. Die zeggen, ja, maar er is zoveel leed in de wereld. Hoe kan er dan een God zijn? Staat er. Jezus heeft dat voorzien, dat die mensen er zouden zijn die dat antwoord al klaar hadden staan, om dat zaadje wat in hen geplant wordt, om dat niet te laten opgroeien. Jezus zegt, maar de zorg van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, of je zou kunnen zeggen, de verleiding van de welvaart, waar wij vandaag de dag in leven, verstikken het woord. Ja, dat is het gevaar waar wij aan blootstaan vandaag de dag. Dat als het woord van God in ons hart gezaaid wordt en het gaat opschieten en het gaat wortel krijgen, dat het toch overwoekerd wordt door de zorgen die je hebt, door de vragen die je gelijk zou hebben over een onrechtvaardige God die het leed van de wereld toestaat, enzovoort, enzovoort. En de andere kant is dat de rijkdom ons kan verleiden om te denken, ach, waar hebben we God eigenlijk voor nodig? We redden ons toch eigenlijk prima. Die reactie kan er ook komen. Laat het bij ons niet zo zijn. Want wij willen natuurlijk de vierde categorie zijn. Wij willen de categorie zijn die goede grond is, waarin het zaadje gezaaid wordt, waarin de wortel gaat schieten, waarin een prachtige vrucht uitkomt. 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig, zegt de Heer Jezus zelf. En als het goed is, zijn we die categorie. Die vrucht hoort daar dus inderdaad bij. Daar hebben we het de afgelopen maand heel erg over gehad. Dat vrucht hoort bij geloof, dat dat het uiterlijke bewijs is van iets wat van binnen gebeurd is. En als die vrucht er niet is, dan moeten we onszelf vragen gaan stellen. Hoe komt dat? Of moeten we het eigenlijk aan God vragen? Maar die vrucht is een teken van hen bij wie het zaadje in goede aarde is gevallen. Of anders gezegd, bij wie de hartsgesteldheid goed was. Die echt wilde luisteren. Die hun oren en hun ogen en hun hart echt open hadden. En ik zei het al, hoorders van het evangelie, ieder hoorder valt in een van de vier categorieën. En ik wens u toe dat u bij de vierde hoort. Hetzelfde werkt natuurlijk ook zo als je gaat evangeliseren. Als je erop uitgaat en je wil dat geweldig nieuws, dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven. Als je dat wil gaan vertellen aan mensen, dan kun je een aantal uitdagingen tegenkomen. En een van de dingen die ik het vaakst tegenkom, is mensen die of te optimistisch zijn. Die willen gelijk dat ze met duizenden op de grond vallen op hun knieën en zich bekeren omdat ze de naam van Jezus hebben gehoord. Het is geweldig, zou ik ook graag willen. Ik zou ook eerst de Pinksterdag mee willen maken en opeens 3000 aan deze gemeente zien toegevoegd worden. Maar we moeten wel realistisch zijn. Want dat is maar één van de vier categorieën. Er zijn er nog drie andere. En die drie andere, dat zijn die waar de wortel niet eens schiet, die worden even blij van dat woord wat je vertelt, maar het verwaait weer. Sommigen zelfs die zeggen, ik begrijp er niks van, het hoeft voor mij allemaal niet. En sommigen die zeggen, ach, zo'n God waar jij in gelooft, zo'n God die allemaal nare dingen laat gebeuren, daar hoef ik niks van te weten. Of, ik heb het al goed, waar heb ik God eigenlijk voor nodig? Die categorieën zijn er ook. Zo realistisch moeten we zijn. Als ik met Adrille op de markt zou gaan staan en ik zou het evangelie verkondigen, mag ik geloven dat er mensen zijn die God wil bereiken met het evangelie? Maar ik moet me wel realiseren dat er een hele hoop mensen zijn die waarschijnlijk denken, die kerel is helemaal gek geworden. Gaat gebeuren. We moeten onze verwachtingen wel aanpassen aan de realiteit. De Heer Jezus houdt ons de keiharde realiteit voor. Er zijn verschillende groepen die je tegen zal komen als je het evangelie gaat verkondigen. Wees je daarvan bewust. Niet iedereen zal het aannemen. En je kunt natuurlijk denken, ja, mensen die het niet begrijpen, ligt dat dan niet aan de manier waarop ik het uitleg? En je moet altijd zelf kritisch zijn. Dat is goed. Je mag jezelf de vraag stellen, heb ik het zelf niet te moeilijk gemaakt? Heb ik niet te moeilijke woorden gebruikt? Heb ik wel geprobeerd om die ander in de leefwereld van die ander te komen? Dat zijn allemaal vragen die je zelf mag stellen. Maar uiteindelijk, als mensen het niet willen begrijpen, dan gaat het ook niet gebeuren. En dan komt de Satan, zegt Jezus, en hij rooft zelfs dat wat gezaaid is. We zeggen wel eens tegen onszelf, het woord van God keert niet ledig weer. Nou, bij deze groep mensen keert het ledig weer. Heeft het geen uitwerking gehad. De enige uitwerking die het heeft gehad, is dat duidelijk geworden is dat zij niet bij het volk van God horen. En daar moeten we eigenlijk heel verdrietig om zijn. Dat is niet iets om blij over te worden. En die tweede groep, die komen we ook tegen. Mensen die het evangelie aannemen, maar het heel snel weer weten los te laten. Of waarbij je even een spoor ontdekt waarvan je denkt, ja, dit is het werk van de Heilige Geest. Zo, ik schrok van mezelf. Had je de luidsprekers buiten aangezet? Dat zou wel een grap zijn natuurlijk. Maar bij de minst of geringste weerstand denk je, ah nee, laat maar zitten met dat geloof. Zo belangrijk is het ook niet. Je kunt ook excuses zoeken. En je kunt, gelukkig, die mensen gaan we allemaal nog tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Zolang als Jezus niet terug is gekomen, is het genadetijd. En betekent het dat we alle tijd en ruimte hebben om het evangelie te delen met mensen. En zullen er gelukkig nog mensen zijn die wel bereikt worden met het evangelie. Dat gaat gebeuren. We moeten ons wel laten gebruiken. Maar dat gaat gebeuren. Daar ben ik zeer van overtuigd. Anders was God al teruggekomen. Had hij zijn zoon Jezus al nu laten terugkomen. En het gevaar voor ons mensen is dat we mensen weer in vakjes gaan stoppen. Wij moeten niet zelf gaan uitkiezen, oh, jij hoort bij dat groepje en jij hoort bij dat groepje. Dat moeten we niet doen. Kijk naar jezelf, kijk naar je eigen hart en laat deze categorie jou helpen om realistisch naar evangelisatie te kijken. Maar ga niet mensen in hokjes en vakjes stoppen. Dat is gevaarlijk. Dat is Gods werk. En het moet ons ook niet lam gaan slaan. Zo van, 75% van de categorieën, zo zou je het kunnen uitdrukken, die gaat het evangelie niet aannemen. Dus waarom zou ik het nog doen? Het kan je lam slaan. Het kan ervoor zorgen dat je er geen zin meer in hebt. Dat je niet meer durft. Dat je denkt, ach, het werkt toch allemaal niet. Ik wil niet weten hoe vaak ik dat argument ben tegengekomen. Het werkt toch al niet. Of dit hebben we al geprobeerd. Of allemaal smoesjes om maar niet te doen wat onze opdracht is. En dat is het evangelie op een Bijbelse manier brengen bij mensen. Onze basis. De basis waarop wij staan als wij het evangelie delen, zijn de woorden van Jezus zelf. Niet alleen over de zekerheid die wij mogen hebben dat we onszelf kinderen van God mogen noemen, want dat is zeker waar. Het is de zekerheid die we mogen hebben dat God in ons hart is toegelaten, maar nog meer de zekerheid waarin de Heer Jezus heeft gezegd: ik ben met jullie tot aan het einde van deze wereld. Dus alles wat wij zeggen, alle woorden van het evangelie die we delen, daarbij mogen we ons realiseren dat ook al komen we mensen tegen die er niks van willen weten, de Heer Jezus zal met ons zijn, door de Heilige Geest. Hij zal ons leren wat we moeten zeggen. En daarvoor moeten we onszelf in dat woord gaan graven, we moeten het bestuderen, we moeten weten wat er staat, maar we mogen er ook op uittrekken in vertrouwen dat Hij erbij is. Ga de wereld in, verwacht de weerstand, maar weet dat die weerstand niet tegen u is gericht, maar tegen God. Knoop dat goed in je oren. Die weerstand is niet tegen jullie gericht, maar tegen God. Of, om de tekstgedeelte van het weekvenster aan te halen, onze strijd is in de hemelsgewesten, niet tegen vlees en bloed. We hoeven niet tegen mensen te vechten. Dat is onze strijd ook niet. De strijd van anderen is ook niet naar ons toe gericht. Ook al worden wij soms het mikpunt van boosheid of weet ik veel wat als we op weg gaan. Het is niet op ons gericht. Het heeft niks met ons te maken. Je voelt je misschien aangesproken, je voelt je misschien verdrietig als je de woorden hoort. Maar het gaat niet over jou. Het gaat over weerstand tegen God. Dat is wat er ten diepste achter zit. Mogen God ons zegenen in dat werk. Trek erop uit. Ga. Amen.